van harte welkom bij de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Met interessante sprekers, boeiende onderwerpen en Bijbelse duiding. De oorlog in Israël duurt nu al meer dan 40 dagen en ook binnen de kerk is het conflict voelbaar. In veel kerken en gemeenten wordt erover gediscussieerd. Voor wie moeten we bidden? Wat moeten we bidden? Moeten we wel of niet achter Israël staan? Israël zou oorlogsmisdaden plegen en zou disproportioneel geweld gebruiken tegen onschuldige burgers. Dat wordt vaak gezegd. Maar kun je dan wel Israël steunen? God is toch allereerst een God van liefde? Heel veel vragen dus die leven in de kerk. En om het samen te vatten, de vraag is: wat is onze rol nu eigenlijk en hoe moeten we dit geestelijk duiden? Bij mij aan tafel missionair voorganger Bert Notenboom. Bert, van harte welkom.
Dankjewel.
Een heleboel vragen. We hebben in deze uitzendingen gaan we straks een heel aantal stellingen behandelen. En we beginnen er nu met eentje. En de uitdaging voor jou is om er alleen met ja of nee op te antwoorden. Gaat dat lukken?
Nou, jij bevordert dat ik radicaal ben.
Moet ik gewoon ja of nee zeggen?
Oh, ja.
Oké, hier komt de eerste. Als christen heb je de plicht om in je daden op te komen voor Israël.
Ja.
Duidelijk. Geen moment twijfel. Nee. We gaan er straks over doorpraten, Bert. Maar eerst gaan we de actualiteit behandelen. Want ook al hebben we ongeveer dagelijks uitzendingen, het nieuws ontwikkelt zich zo snel. Het is bijna niet bij te houden. Gisteren was er een heleboel te doen over dat ziekenhuis in Gaza, het Al-Shifa ziekenhuis, ja. Wat omsingeld werd en doorzocht werd door het Israëlische leger. Maar er schijnen nu wel wapens te zijn gevonden in dat ziekenhuis. Hè? Heb je dat nieuws ook gevolgd?
Ja, zeker. En ik heb die rondleiding van die kolonel, geloof ik, was dat ook gezien. Dat hij gewoon de MRI-scanruimte binnen ging en eigenlijk liet zien wat ze allemaal gevonden hadden. Alleen al in die ruimte. Laat staan dat wat ze niet laten zien. Hè? Want de IDF gaat echt niet de grote dingen prijsgeven. Maar dan zie je al dat zo'n ruimte eigenlijk helemaal aangekleed, ingekleed is met, nou ja, inderdaad een aantal een MRI-scan, een aantal gaasjes, et cetera. Maar ook volop wapens. Dingen met de Hamas die ze om hun hoofd heen dragen. Ja. Weet je wel, van die doeken. Dus je ziet volop in die ziekenhuizen dat daar daadwerkelijk
Hamas zitten.
Ja, in zitten. En daadwerkelijk ook het mens- en oorlogsrecht met de laars treden. Want daar hebben we het wel over.
Ja, nou, als we het hebben over dat internationale recht. Want de VN-veiligheidsraad die heeft een resolutie aangenomen voor, en ze noemen dat verlengde gevechtspauzes in Gaza. De Verenigde Staten heeft zich onthouden van stemming. Maar die resolutie is dus wel aangenomen.
Ja. Ja, ik kan dat niet volgen. Ik snap het ook allemaal niet meer. Soms wat er gebeurt. En het is ook voor mij wat overstijgend. Ik ben gewoon een jongen die daar in Groningen woont. En niet alles ziet en alles snapt. En overal beslissingen over kan nemen. Ja. Alleen waar ik denk dat ze wijs aan zouden doen, is zoveel mogelijk support geven, juist aan de IDF. Omdat hun missie is niet om de mensen in Gaza het een beetje moeilijk te maken.
Nou ja, Israël heeft er ook op gereageerd, op die resolutie. En ik lees het even voor, want ze hebben die resolutie afgewezen. En ze zeggen daarbij als toelichting: de strategie van Hamas is om opzettelijk de humanitaire situatie in de Gazastrook te verslechteren en het aantal Palestijnse slachtoffers te vergroten. Om zo de VN en de Veiligheidsraad Israël te laten stoppen. Dit zal niet gebeuren, ze zijn er heel duidelijk over. Israël zal doorgaan tot Hamas is vernietigd en de gijzelaars vrij zijn. Dus dat is weer een hele duidelijke reactie van Israël.
Ja, ja. Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet of ze erin slagen om Hamas te vernietigen. Ik hoop dat natuurlijk wel, ook voor het Palestijnse, het volk, de mensen die in Gaza, de Arabische mensen in Gaza eigenlijk. Ja. Daar hoop je dat eigenlijk voor, omdat zij daar veel beter mee af zijn. En dat tot die erkenning komen ze zelf natuurlijk ook steeds meer.
Ja, maar het blijft natuurlijk ingewikkeld. En later bij onze dilemma's komen we daar ook op terug.
Prima.
Tot slot nog laatste nieuwsbericht. Vandaag is er een aanslag geweest in Jeruzalem bij een van de checkpoints.
Ja.
Heb je dat ook gelezen?
Ja, daar kwamen met een Israëlische auto. Kwamen daar terroristen aan. En die waren veel kwaad in de zin. Dat hadden ze ook bij zich in de auto. En dan gaan ze door de checkpoint en dan willen ze eigenlijk Jeruzalem in. En ik begreep dat ze toen gezien waren, gecheckt zijn en gesnapt zijn.
Ja.
ja, veiligheids, de urgentie is hoog, dus alles wordt goed in de gaten gehouden.
Ja.
Het is verschrikkelijk dat er dus ja, nog steeds van die aanslagen zijn. De mensen uit Hebron bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik dacht dat ze uit Hebron kwamen.
Ja.
Moet je nagaan, dat is natuurlijk een heel onrustig gebied eigenlijk. Mm-hmm. De grond is van Israël, notabene. Ja. Abraham heeft het gekocht. Maar dat hebben ze even in bruikleen om de lieve vrede wil weggegeven. Ja. En nu komen de terroristen daar vandaan. En vanuit allerlei van die plekken komen ze. Jeruzalem willen ze dan in. En dan willen ze daar moord en verderf zaaien.
Ja, nog even terug. Zeg maar, kijk, het begin van deze oorlog, ruim 40 dagen geleden nu. Ja. Dat begon natuurlijk op 7 oktober met de ontvoering van die honderden gijzelaars die tot op de dag van vandaag in Gaza zitten. En wij hebben als Christen voor Israël hebben een korte clip gemaakt van ongeveer 1 minuut. We gaan die clip even kijken. En de oproep is eigenlijk van, de clip staat ook op onze website. En we hopen dat heel veel kijkers, Bert natuurlijk ook, die clip gaan delen op hun social media. Juist om aandacht te vragen voor het lot van die gijzelaars.
More than 700 Israelis have been confirmed dead, and 560 Palestinians have been killed after Hamas, a militant group from Gaza.
Ja, Bert, heel aangrijpende beelden natuurlijk.
Ja.
Van al die gijzelaars in ergens in een tunnel in Gaza, waarvan niemand weet hoe het met ze gaat.
Ja, ik vind dat jullie het bijzonder knap in beeld hebben gebracht. Mooi wou ik zeggen, maar het is niet mooi. Dus maar wel knap in beeld gebracht. Ik ga hem ook gelijk zo meteen delen op de social media accounts. En ik
heel
hoop
goed.
Dat iedereen
goed
dat doet. Want door middel van het te zien, en dat merk ik hier ook, als je hier zit en je ziet overal die flyers van ontvoerd hangen, die posters. Dat doet bidden, dat maakt persoonlijk. En laten we dat met elkaar blijven doen, al is het meer dan 40 dagen later.
Ja, ja. Afgelopen 40 dagen, hoe zijn die voor jou geweest? Want jij bent heel betrokken bij Israël, ook actief op social media, daar post je van alles. Maar hoe was het voor jou zelf?
Ik vond het heel heftig. Mm-hmm. Heftige 40 dagen, ruim 40 dagen. Je gaat er mee naar bed, je staat ermee op, je bidt ervoor, je hele gezin, nou daar deel je de dingen mee. Mm-hmm. Het raakt ons ook vrij persoonlijk, omdat we vrienden hebben die Jood zijn, dat we kennissen hebben in Israël, maar ook gewoon familie in Israël.
Ja, want jouw zus die woont in Jeruzalem.
Mijn zusje woont in, een van mijn zusjes woont in Jeruzalem, samen met haar Arameese, dus niet Armeens, maar Arameese man, dus mijn zwager Elias. En hun 8 maanden, of inmiddels 9 maanden, toen 8 maanden, jonge tweeling.
Een tweeling, ja.
Ja, ja. En dan aan de ene kant merk je dat je overloaded raakt aan allerlei prikkels, aan allerlei nieuwsdingen waar je dan ook op wilt reageren, omdat het zoveel onrecht bevat en dan word je gewoon bijna boos van.
Ja.
Dus dan gaat het onder je huid kleven en dat je. En tegelijkertijd word je daar ook een keer een soort murf van, moe van.
Ja.
En,
maar maak je ook zorgen bijvoorbeeld over de veiligheid van jouw zus en haar gezin in Jeruzalem? Of had je dat aan het begin van de oorlog?
In het begin had ik dat wel. Daar bid je dan met name natuurlijk ook voor. Je bidt voor alles, maar ook voor je bloedeigen zusje en voor je vrienden. Tegelijkertijd waren we met elkaar ook, en mijn vrouw en ik ook steeds, van ja, weet je, God zegt in een van de psalmen, psalm 121, hij is de bewaarder van Israël. En hij sluimert niet en slaapt niet. Ik heb wel gezegd, wie van het leger en de regering hebben er hier zitten slapen? Dat was een van de eerste uitroepen die ik deed.
Hoe
maar
heeft
één
dit
ding
kunnen
weet
gebeuren?
Ik, de Heere sluimert en slaapt niet. Dat staat in Psalm 121. Ja. En hij is de bewaarder van Israël. Ja. Al laten we allemaal Israël in de steek, hij niet.
Ja, we gaan zo naar onze stellingen toe, maar nog even één vraagje, want jij hebt toen vrij aan het begin van de oorlog, dus ergens halverwege oktober, heb jij een heel groot bemoedigingsconcert georganiseerd in Kampen.
Ja.
Muziek, toespraken en heel veel kijkers die ook via de livestream hebben
Ja, dat
gekeken.
Was natuurlijk na 7 oktober, je wilt iets doen. 8 oktober liep ik met mijn ziel onder mijn arm. 7 oktober had ik een concert in Dordrecht en toen heb ik dat stilgelegd en hebben we Psalm 130 gezongen. En Israël in nood, er zal verlossing komen. Maar toen die zondag had ik nergens om te preken, het was mijn vrije zondag.
Dat was 8 oktober. Hè?
8 oktober en ik zat te balen als een stekker eigenlijk, want je wilt dat woorden geven. Hè? En die week daarna heb ik bijvoorbeeld over Psalm 2 gepreekt, maar dat had ik liefst die zondag al gedaan. Ja. En in dat weekend toen had ik contact met Marco, vriend van mij, Marco den Toom, en Johan en Harm, van joh, weet je, we gaan komende week al hebben we eigenlijk geen mogelijkheid om bijna reclame te maken, alleen social media even. Dan gaan we een avond van gebed en bemoediging organiseren.
Waarom
in de Bovenkerk.
Vind je dat belangrijk om dat te doen?
Als iets belangrijk is, als je vriend in nood is in gebed gaan. Dus dat is essentieel. Eenparig, samen. Dat kun je doen door op je knieën te gaan en je handen te vouwen. Maar je kunt het ook doen door dat uit te zingen. En nou, eerst overweeg je van, moet ik dat wel doen? En als ik daarna zag dat juist de Joden op de feestdag van wat die bewuste zaterdag in oktober ook was. Het was niet alleen Shabbat. Hè?
Het was de laatste dag van Lofotenfeest.
Ja, de laatste dag van het Simchat Torah. Hè? En toen hebben ze dansend daar gestaan en tegelijkertijd met een gebed in hun hart.
Ja.
En ik denk dat dat kan samengaan op zo'n avond in Kampen. En toen hebben we dat op maandag eigenlijk alle organisatorische dingetjes nog bij elkaar gebracht. En online gezet. En toen zaterdags al dat concert georganiseerd, zaterdagavond. En die Bovenkerk zat vol. Er waren meer dan 5000 mensen online. Samen zingen, samen bidden. Maar ook samen voor het noodfonds geld ophalen. Want daar kun je ook veel goede dingen doen. Hè? Wat interviews gedaan. En ja, met een prachtig resultaat. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor.
Ja, wat voor impact heeft het? Jullie hebben natuurlijk geld opgehaald. Maar als 5000 kijkers plus 1000 mensen in de Bovenkerk, als die allemaal tegelijk gaan bidden, wat voor impact heeft zoiets?
Het gaf mij, maar dat is heel egoïstisch, maar door dat samen te doen, gaf het mij adem, gaf het mij lucht in mijn gesloten hart. Door zoveel pijn met wat er met vrienden, met familie, et cetera. En met je oudste broeder Israël, als die in nood is, gaat er zoveel pijn. En op het moment als we dan samen bidden en zingen, dan breekt dat open. Maar dat was heel egoïstisch, alleen voor mezelf. Maar als ik later ook berichten vanuit Jeruzalem, want als iets dan op social media, op YouTube staat, dan wordt dat volop nog gedeeld. Duizenden kijkers erna, maar ook vanuit Jeruzalem en vanuit heel Israël. Allemaal mensen die dan zo bemoedigd waren, of Joden in Nederland die dat nog nakeken.
Ja.
Daar organiseer je het ook voor natuurlijk. Dus ik was zo super blij dat we dit met elkaar hebben gedaan. Met al die mensen die daarbij betrokken zijn. Ja, heel dankbaar.
Ja, tot zegen van Israël. We gaan naar onze stellingen toe. We hebben het al een tijdje beloofd. En de stellingen die we hebben voorbereid voor jou, je weet ze nog niet. Dat is altijd leuk om te vertellen. Maar het zijn gesprekken die op dit moment ook in heel veel kerken en in gemeenten spelen. Waar mensen mee worstelen, om het zo te zeggen. Die eerste die hebben we net al gedaan, daar heb jij volmondig ja op gezegd, maar we herhalen hem nog een keertje. Als christen heb je de plicht om in je daden op te komen voor Israël. En daar is jouw antwoord ja op. Waarom?
Ik zei net, Israël is je oudste broer. Door het geloof als christen zijn wij geënt in de edele olijf. En wij, zij zijn het hele wortelsysteem. Alles is, dus wij zijn verbonden met Israël.
Mm-hmm.
Op het moment als mijn bloedeigen broer of zus in nood is, ben ik in nood. Stel dat mijn bloedeigen broer een ziekte krijgt, dan bid ik voor hem. Of dan ben ik op hem betrokken, dan bezoek ik hem extra. En dan kijk ik niet van wat hij allemaal fout gedaan heeft of goed gedaan. Oh, ja, mijn broer heeft kanker. Gelukkig is het niet zo. Hè? Dan, Maar stel dat het zo is, dan denk ik niet, nou, hij heeft allemaal verkeerde keuzes gemaakt, hij heeft kanker, dus ik bezoek hem niet en ik bid niet voor hem. Wat een onzin. Hè? Dus ik hoor dat soms nog wel eens voorbij komen, dat mensen zeggen, ja, maar Israël doet ook niet alles goed. Wat is dat voor onzin? Israël is je broer, je oudere broer, en die is in nood, dus bid je ervoor en anders ben je, vind ik, een nepbroer of een nepzus.
Een nepbroer is
noemd. Nepbroer. Want je, als mijn broer ziek is, als mijn zus in Israël in nood is, dwingt mij dat in ieder geval tot hulp in gebed, te bidden ervoor. En dan hoef ik helemaal niet het gedrag van broer of zus allemaal goed te keuren. Mm. Nou, zo sta ik er ook met betrekking tot Israël in.
Mijn volgende stelling sluit er eigenlijk een beetje op aan. Die gaat als volgt. Je moet vooral voor Israël bidden. Dat is onze belangrijkste missie als christen.
Ja, je bidt dus in eerste instantie voor het volk, de familie die je hebt in de band vanuit Gods woord, vanuit Jezus Christus met Israël. Dat ontslaat ons niet van de plicht om iedereen lief te hebben, maar in het bijzonder de huisgenoten Gods, zegt de Bijbel, zegt Paulus, zegt Petrus. Paulus of Petrus, nou, daar mogen, maar je vraagt me nu dat zo. In het bijzonder voor de huisgenoten Gods. Maar Petrus zegt ook liefde voor iedereen. Dus volgens mij moeten we iedereen lief hebben.
Ja.
En ik denk ook echt dat we... En dat bijt elkaar niet. Door voor Israël te bidden, door hen te steunen, door dik en dun voor hen te bidden om wijsheid, hen te zegenen met giften en noem maar op. Dat zegt niet dat je Gazanen haat. Dat vind ik zulke tegenstrijdigheden die niet kloppen.
Een bidje voor Gazanen?
Ja. Ja. Ik ken mensen die missionair werk doen in Gaza. Niet persoonlijk, maar ik weet daarvan. Wat nu volop doorgaan, die vertellen over de hoop die er is in Jezus Christus.
Nou, in Gaza.
In Gaza. Elke zondag bijvoorbeeld is er een Sunday school in Gaza. En daar zijn meer dan 1000 kinderen die elke zondag het evangelie horen.
Zo.
En nu kan dat nog. Dus ik bid met mijn gezin en soms als ik in een dienst voorga, dan bid ik daar dat de evangelieverkondiging zo mag helpen dat de blinde haat van de gezichten valt. Want de evangelieverkondiging helpt ervan.
Ja.
En dat ze gaan zien wie Israël is en de God van Israël. Dus daar kun je zeker voor bidden. Maar volgens mij heeft Israël een bijzondere en ook een hogere plek daarin.
Als christen moet je vooral denken, volgende stelling dus. Als christen moet je vooral denken aan de Palestijnse christenen. Want dat zijn onze broers en zussen in het geloof.
Nou ja, dus meer. Je ziet die trap, die trappen zie je. Dat dus heeft niet te zeggen dat je de ander niet lief hebt. Want anders krijg je weer die dat is niet waar. Maar zeker. En op het moment, als ik van mijn zusje hoor, die staat met christenen in Gaza ook in verbinding. En dat die christenen die zitten in kerken. En daar sluiten ze zich op als een soort van veiligheidsplek. Want daar heb je niet zomaar allemaal van die bomkelders en zo. En wat heeft Hamas gedaan? Naast de christelijke kerk hebben ze een wapenopslag gedaan. Wat is er gebeurd? Die wapenopslag is uiteraard gebombardeerd. Een stuk van de kerk is ingevallen. En onze medegelovigen, die een deel van zijn omgekomen. Dat grijpt aan.
Ja, tuurlijk.
Dat gaat dwars door alles heen. En dan denk je van, oh Heere God, ontfermt u zich over die piepkleine minderheid die niet eens uit mogen komen, want dat zul je ze ook nooit online horen zeggen, van dat ze Hamas, dat ze daar een einde aan moeten maken. Want ze krijgen gelijk een kogel door hun kop als ze ervoor uitkomen. Dus het is maar een piep, ik weet de getallen niet. Maar
volgens mij een paar honderd christenen.
Ja, het zijn maar echt heel weinig.
Ja. Dus ook voor hen bidden.
Ja.
Dat wordt vaak, dat noemde je net ook, hè? Het wordt vaak als een tegenstelling gezien. Als je voor Israël bidt, dan mag je dus niet voor dit.
Ja, maar die heb ik ook voor mijn voeten gekregen.
Ja.
Op zondag, dan bad ik dan voor Israël. Nou, en dan kreeg je de berichten, joh, van mensen. En dan dat ik ongenuanceerd ben of wat dan ook. Nee, ik steun mijn oudste broer door dik en dun. En daar bid ik voor.
Ja.
En ik weiger te geloven in een God die in het Nieuwe Testament opnieuw begonnen is, zonder wortels. Want dan krijg je gewoon een hele dramatische theologie van.
We gaan naar onze volgende stelling toe. Een christen die zich nu afzijdig houdt van Israël, kan zichzelf geen christen noemen. Ik weet het, hij is prikkelend.
Een christen hoort beter te weten. Ik kan niet zeggen dat hij zich geen christen kan noemen. Want we zijn zo vergiftigd geraakt in onze theologie, die los waar het Nieuwe Testament, het Tweede Testament, losstaat van het Eerste. En dat kan niet. En daar moeten we ons radicaal in de kerken van bekeren. Want ook ons godsbeeld gaat daar gewoon compleet in mank, denk ik. Maar ik kan niet zeggen dat je geen christen bent.
Nee.
Want een christen ben je door je vertrouwen te stellen op wat de Jood, Jezus Christus, boven zijn kruis stond. Het is de koning van de Joden. Wat door de Jezus Christus als Jood gedaan is. En als je nog niet het zicht daarop gekregen hebt. Ik denk ook dat dat een bedekking kan zijn. Hè? Ja. Op de heidenvolken ligt een bedekking. Dus daarom, ik neem het nog niet gelovige heidenen ook helemaal niet kwalijk dat ze andere standpunten innemen. Ik vind het dom en dwaas. Maar ik vind het wel echt super stom van christenen als ze een ander standpunt innemen. Dat wel.
Helemaal duidelijk. We gaan naar onze volgende stelling toe. Israël pleegt oorlogsmisdaden. Daar kun je als christen niet achter staan.
Ik ben het er niet mee eens.
Niet?
Nou, niet dat je er niet achter kan staan. Dat jij zegt, suggereert dat Israël oorlogsmisdaden pleegt.
Nou ja, ik ben niet de enige. Tenminste, er zijn heel veel christenen die dat zeggen.
Ja, maar
en er zijn ook heel veel media die dat zeggen.
Ja, daarmee worden we natuurlijk kapot gegooid. Maar dat moet eerst nog maar eens blijken. Een van Nederlands grootste advocaten, die heeft gisteren een tweet eruit gedaan, of een X'je, of hoe noem je dat tegenwoordig?
Een X, volgens mij.
Een X. Ja. Nou, een X eruit gegooid. Dat we veel te snel oordelen, omdat we nog geen feiten hebben.
Wie was dat? Knoops, of niet?
Knoops.
Ja.
Nou, heb je niet over de minste advocaat, volgens mij.
Nee.
En dat was weer omdat de media er weer iets uitgeknald had wat niet waar bleek te zijn. En dan denk ik, jongens, wees nou eens voorzichtig met dat soort grote oordelen. Kijk, als je wapensopslag, et cetera, en een vergaderkamers, et cetera, in een ziekenhuis hebt, dan ga je de grens over. Als je mensen gebruikt als schild, dan ga je een grens over. Israël, nota bene, die gaat dat ziekenhuis in. Ik vond het gewaagd, hè? Ik vond het spannend. Ik denk, wat gaat hier gebeuren? Want de media die is altijd tegen. Nou, de landen zijn tegen. Dus het is heel spannend. Maar
dus Israëlische leger?
Israël, IDF, die ging natuurlijk Shiva ziekenhuis in. En daar gingen ze in. En wat er gebeurde, en dat is zo bijzonder, is dat er brancards, couveuses, allerlei medische hulpmiddelen, die kwamen eraan. En toen ze dus die stukken van het ziekenhuis veroverd hadden, zeg maar, vrijgewaard hadden van Hamas-terroristen, toen richtten ze dat eigenlijk in met nieuwe spullen, gloednieuwe spullen, gesponsord door Israël in Gaza, gisteren gebeurd.
Ja.
En dan waren er speciale eenheden mee vanuit het leger, vanaf de IDF. En dat waren, dat zijn natuurlijk allemaal, is een vrijwilligersleger, hè, voor een heel groot deel. En dat waren kinderartsen, een team. En die hadden de opdracht dat als ze binnen waren en het vrij was van Hamas-terroristen, dat ze als het ware direct hun witte jas aangingen en die gingen direct de kinderen opereren.
Zo.
Gingen ze helpen. Maar ik heb kippenvel van top tot teen. Welk vijandelijk leger gaat een land binnen en gaat daarna de ziekenhuizen zo helpen door hun beste dokters, de kinderartsen, hun legerjas uit te laten doen of misschien zelfs in hun legerjas de kinderen gaan opereren.
Zo.
Tot heil van de kinderen uit Gaza.
Ja.
Dat is de plicht van een Jood. Niet aan de VN, aan God.
Ja.
Want de God is van Israël is de God van het leven. Nou, ik word daar blij van.
Ja. Zullen we naar onze volgende stelling gaan? We hebben er nog 1, 2, 3, 4 te gaan.
Oh, kijk.
Oké, de volgende komt hij. Aan Palestijnse kant zijn er meer doden. Hun situatie is uitzichtlozer. De taak van de kerk is toch om aan de kant van de zwakken te staan. Dus aan de kant van de Palestijnen.
Ja, die kunt natuurlijk alle kanten opdraaien. Aan de ene kant ben ik wel iemand die die doden nog maar eens even moet zien.
Mm-hmm.
Hè, want er vindt geen correctie omlaag plaats. Terwijl er al een heel aantal aanslagen is bewezen dat er veel minder doden waren.
Mm-hmm.
Dus, maar elke dode is vreselijk.
Ja.
Israël zeker als IDF. De IDF is zeker sterker als Hamas.
Mm.
Geen twijfel over mogelijk. Maar Hamas staat niet op zichzelf.
Mm.
Het is niet voor niks de leus van From the River to the Sea.
Palestine will be free.
Dus ja, weg ermee, zeg maar. Ja. Het liefst met alle Joden de zee indrijven.
Ja.
Als christenen mogen we daarna volgen, want je moet je gewoon onderwerpen aan de sharia, de moslimwetgeving.
Maar je zegt het is niet alleen maar Hamas.
Maar het is niet alleen Hamas, het staat in verbinding met wereldrijken. Mm. Het staat in verbinding met Hezbollah, het staat allemaal in verbinding met Iran, de grote vijand van Israël. Het staat in verbinding met Syrië, het staat in verbinding met Jemen, het staat in verbinding met Rusland. Want hoe kan Hamas wapens uit Rusland hebben? Mm. Hebben we er ooit over nagedacht?
Of uit Noord-Korea?
En dat wou ik zeggen. En dan zijn er nu allemaal wapens gevonden en rakettendelen gevonden uit Noord-Korea.
Dus je zegt het is veel groter dan alleen maar Israël en Hamas.
Als je zegt van joh, we moeten opkomen voor de zwakkeren. Mm. Dan moet je opkomen voor dat ene Joodse staatje. Dat ene Joodse landje wat ze maar op de hele wereld hebben. Piepklein. Mm. Te midden van al die moslimlanden. Dus ik hoop dat ik daarmee jouw stelling behoorlijk ontkracht heb.
Beantwoord heb in ieder geval, ja. We gaan naar de volgende. God is toch een God van liefde. Hoe kun je dan oorlog steunen? Kun je dan met de Bijbel in de hand mensen vermoorden?
Ja, dat is denk ik die ik vaak hoor van onze verwrongen theologie. Dat God een knuffelbeer is geworden. Hm. Er staat nergens in de Bijbel, en als de luisteraars het kunnen vinden, dat God lief is, dan hoor ik dat echt heel graag. Mm-hmm. Maar het staat nergens in de Bijbel. Maar er staat wel dat God liefde is. En liefde, als je daar aan zit, heeft het ook een hele andere kant. Als je iemand namelijk op zijn liefste trapt, dan zit je aan hem. Mm. Als je aan mijn oogappel zit, krijg jij een rechtse, wie je ook bent. Want je zit aan mijn oogappel, dat wil ik beschermen. Mm. Als je aan mijn vrouw en kinderen zit, dat is wat liefde doet. Dus liefde en rechtvaardigheid gaan hand in hand bij God. En op het moment als, daar hoef je niet eens naar het Oude Testament, het Eerste Testament toe te gaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Tweede Testament gaan, waarin Openbaring je ziet dat God zijn oordelen laat gaan over de wereld. En dat Jezus, als hij terugkomt als de Messias, dan komt hij met een bloedrood gewaad aan, Openbaring 19, dan zit hij op een wit paard en dan zal hij het over de heidenen gaan oordelen. En dan wordt deze beeldspraak gezegd, dat hij de wijnpersbak van de grimmige toorn van de eeuwige God zal treden.
Zo, en wat betekent dat?
Nou, dat er vergelding zal plaatsvinden, recht zal plaatsvinden. Dat is wat liefde ook is. Mm. Dus dat betekent dat onrecht helemaal niet kan. En een God van liefde gaat samen met dat hij het kwaad overwint. En dat hij het kwaad überhaupt niet kan luchten of zien. Het kwaad heeft zo'n vies gezicht. Mm. Het kwaad vermoordt kinderen. Het kwaad neemt gewoon deze prachtige mensen gewoon uit hun systemen weg. Het vindt martelingen plaats. Mensonterende verkrachtingen. Er worden vrouwen op een verschrikkelijke manier misbruikt. Mm. Een kwaad heeft een smerig gezicht. Denk je dat een God van liefde zich daarover kan verheugen? Of dat het God neutraal zal laten? Mm. Ik denk het echt niet.
Niet dus. We gaan naar de, want ik voeg die twee laatste even samen. We gaan naar de laatste stelling. Er is geen oplossing voor deze oorlog. Menselijkerwijs gezien dan.
Er is één oplossing voor deze oorlog. Ik geloof niet dat dit gefixt gaat worden door de VN. Ik geloof niet dat het gefixt gaat worden door dat we Hamas eronder zullen krijgen. Tot het einde van de tijden zal het kwaad Israël op andere gezichten en andere manieren. Elke keer zal de hand daarin een aanslag plegen op Israël.
En wat is dan de oplossing?
De komst van de Messias. Mm. De Heer Jezus Christus. En ik denk dat we hierdoor eigenlijk al weeën zien van de, niet de komst van een baby. We gaan zo meteen de adventstijd in. Maar laten we vooral heel veel uit volle borst zingen. O kom, Immanuel, verlos uw volk. Mm-hmm. Uw Israël. Hm. Dat mooi gezang is dat.
Ja.
Daar zit de vrede. In hem is vrede.
Dat is de enige oplossing.
Ja.
Je hebt een gedeelte uit de Bijbel voor ons voorbereid. Hè? Om deze uitzending mee af te sluiten.
Ja. Israël heeft al vaker te maken gehad met de machten van kwaad. En ik zei al, die komen steeds terug. En op het moment als je dat ziet, dan zie je Amalek aanvallen. Dan zie je Haman die het genocide wilde plegen. Dan zie je Herodes die de kindermoord in Bethlehem pleegt. Je ziet steeds een vies gezicht van kwaad. En hoe gaat God daarmee om en hoe vindt dat dan plaats? Nou, ik moest denken aan de farao die in Egypte het Israëlische volk onderdrukte en klein hield.
In slavernij.
En, ja, en ja. Eigenlijk ook wilde dat ze niet sterker werden. En ja, er moesten jongetjes in de Nijl gegooid worden, weet je wel. En dat mocht allemaal niet blijven leven. Mm-hmm. En wat gebeurt er? Dat hart van de farao, dat verhardde zich. En dat weigerde dat volk in vrijheid te laten gaan. Dat volk als het ware los te laten. Net zoals dat de moslimlanden, die fanatieke moslims, dat niet willen om ze vrijheid te geven. Mm-hmm. Laat de mensen leven in vrijheid, maar het gebeurt niet. En dan zie je dat eigenlijk dat rijk van de farao, dat Egyptische rijk, dat implodeert. Mm-hmm. Doordat God een strijd aangaat. En ik hoop en bid zo dat ook met deze machten gebeurt. En wat gebeurt er dan? Dan zie je in Exodus 9 vers 12 dat vers 11 dat de magiërs vanwege de zweren niet voorbij Mozes konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij alle Egyptenaren. Maar de Heere verhardde het hart van de farao zodat hij niet naar hen luisterde. Dus eigenlijk gaat het op dat moment, die verharding, dat gaat van kwaad tot erger. En dan zijn die magiërs de eerste die eigenlijk zeggen tegen de farao: stop daarmee.
Ja.
Laat ze gaan, alsjeblieft. Ja. Want ze zien het onheil wat over hun land komt. Maar de farao interesseerde hun eigen land en volk helemaal niet. Kijk de parallellen nu met Hamas. En dan vervolgens komen er nog meer plagen. En dan zijn het de dienaren rondom de farao.
Dus meer mensen.
De dienaren. Dus niet alleen de magiërs meer, maar de mensen aan het hof van de farao. En dan lees je in hoofdstuk 10 vers 7. De dienaren van de farao zeiden tegen hem: hoe lang zal deze man ons tot een valstrik zijn? Laat de mannen gaan, zodat zij de Heere hun God kunnen dienen. Beseft u nog niet dat Egypte verloren is? Egypte is verloren, is failliet. Beseft u dat nog niet, farao? Nou, ik vond dat heel bijzonder. En dan zie je eigenlijk dat vervolgens er nog weer plagen komen. En dat er dan gezegd wordt vanuit mijn ogen. En dan zegt Mozes, inderdaad, we zullen je niet meer zien. En dan vindt die definitieve aanslag eigenlijk plaats van de laatste plaag en later dat farao en zijn ruiters stierven in de zee. En het is dus niet één lezing, maar je ziet dus in die verschillende lezingen dat God zo met zijn volk is en tegelijkertijd het kwaad zich zo verhardt en dat God dat ook laat gebeuren, toestaat. En sterker nog, er staat: de Heere verhardde zijn hart later nog meer. In het begin staat het er niet, maar later wel. En dat je eigenlijk ziet dat de farao bijna alleen komt te staan. En dat is mijn gebed ook. Dat de Hamas-strijders misschien wel op een gegeven moment zeggen: jongens, wij bereiken onze doelen helemaal niet. Stop ermee, weet je wel. En dat de Hamas-hoofden in Qatar, die allemaal maar denken, die zitten in een grote rijkdom, zitten ze te baden en wellness. En dat ze niemand meer hebben. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik hoop het wel.
Dat God uiteindelijk de uitredding geeft.
God gaat de uitredding geven.
Zullen we bidden? Wil jij bidden?
Ja. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. Wij willen u bedanken dat we zo u mogen aanroepen en ons zo verbonden mogen weten met uw uitverkorenen. Met uw volk, met uw kind. Zegt u ook wel. Heere, uw kind, uw zoon, uw volk is in nood. Wereldwijd wordt hun het leven zuur en bitter gemaakt. En we bidden u, Heere, voor uw volk. Houd hen dicht bij uw hart. Dat ze u meer en meer mogen leren kennen. En de rijkdom van het leven in shalom met u mogen genieten. Heer, we willen u bidden om de omkeer van mensen die nog zonder u willen leven. Dat ze u mogen leren kennen als de eeuwige God. De God van, die met hun getrouwd is. Zo bidden we u voor onze oudste broeder. En in het bijzonder voor al die mensen, die gegijzelden en hun families die zoveel leed over zich heen krijgen. Die zoveel traumatische dingen gezien hebben. Die zoveel pijn al voelen. Dat ze misschien wel helemaal murf geslagen zijn. Heer, we bidden u om kracht en om hoop. Maar we bidden u ook om verlossing, om uitredding. Zoals Farao uiteindelijk uw volk liet gaan. Dat Hamas ze laat gaan. Die gegijzelden. Heer, wilt u dat wonder doen? Wij stellen onze vertrouwen niet op het leger en niet op de regering en op leiders. Maar we spreken ons vertrouwen in u uit. U die niet sluimert en die niet slaapt. U die de bewaarder van Israël bent. En gelijk bidden we u ook voor onze broers en zussen die zo vervolgd worden, ook juist in Gaza. Die niet eens voor hun mening uit mogen komen omdat ze dan de kogel krijgen van Hamas. Heer, we bidden u voor onze christenvrienden daar. Geef dat ze getuigen mogen zijn van u, Heer Jezus Christus. En geef dat er veel van hun licht, dat het aanstekelijk mag zijn, zodat het anderen aan mag steken en de haat zal verdwijnen. Heer, zo wil ik u bidden om uw bewaring. En in het bijzonder bidden we u om uw komst. O kom, Immanuel. Verlos uw volk, uw Israël. Amen.
Amen. Dankjewel, Bert Notenboom.
Bedankt dat je luisterde naar de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Volg ons op Spotify of abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog veel meer Bijbelstudies over Israël.